Goedemorgen, ik ben Guy Kabels. Er was mij gevraagd om mij voor te stellen. Als je een uurtje tijd hebt, wil ik dat doen. Ik zal het proberen kort te houden. De meeste van u in deze gemeente, hoop ik, kennen onze zoon Kevin Boeg. Dat is mijn stiefzoon. En zijn mama zit daar, Monique. Ja, steekt uw hand op, anders weten ze niet waar ik val. Mijn dochter is Rebecca Kabels, die voor Breeze werkt. Ikzelf ben oudste in de gemeente van Aalst. En ik heb een gebedsbediening, ik ben verantwoordelijk voor gebed bij de BEZ, de Belgische Evangelische Zending, die u wel kent, mag ik hopen. Goed. Mijn dochter, die zei, dan een gastspreker, wacht, hè, ben ik nu aan het begin, dat de gastspreker de persoon bij uitstek is om in een gemeente over geld te gaan praten. Want, zegt ze, als de mensen uit de gemeente dat moeten doen, dat ligt veel te gevoelig. Dus ik laat het aan uw oordeel over of deze preek over geld geven gaat of niet. Dan moeten we straks beslissen. Maar laten we ons eerst eens een tekst lezen in Matteüs 22, vers 15. Ik gebruik alle vertalingen door elkaar, maar de meeste teksten die ik gebruik staan wel op de PowerPoint. Nu trokken de fariseeën zich terug om zich erop te beraden hoe ze hem met een uitspraak in de val konden lokken. Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal Herodianen naar hem toe met de vraag: Meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. We weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen. U kijkt immers niemand naar de ogen. Zeg ons daarom wat u vindt. Is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet? Maar Jezus had een boze opzet door en zei: Waarom stelt u me op de proef, huichelaars? Laat me de belastingmunt zien. Ze reikten hem een denari aan en hij vroeg hen: Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift? Ze antwoordden: Van de keizer. Daarop zei hij tegen hen: Geef dan wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat aan God toebehoort. Nu, deze tekst wordt onder christenen heel vaak gebruikt om op te roepen tot gehoorzaamheid aan de overheid enerzijds en om aan te dringen om netjes belasting te betalen. Maar volgens mij heeft deze tekst er weinig of niets mee te maken. Volgens mij gaat het hier au fond helemaal niet over belastingen. Maar ik kom erop terug, blijf nog even zitten, we gaan eerst bidden. Dank u, Heer Jezus, dat wij mogen stil worden voor u, Heer. Ik wil u bidden, Heer, dat we onze harten zullen openzetten voor uw woord. Heer, niet wat ik zeg, maar wat u zegt is belangrijk deze morgen. Heer, en laten de woorden van mijn mond u welgevallig zijn. Heer, raak onze harten aan, Heer, open onze geesten, maak ons bereidwillig, Heer, om te horen wat u wil zeggen doorheen de prediking. Spreek tot onze harten, Heer, raak ons aan. En open uw woord voor ons door uw Heilige Geest, in Jezus' naam. Amen. Laat ons eerst eens kijken waar dat deze tekst zich in de Bijbel situeert. Als we dat lezen, dan bevinden we ons in de belangrijkste en meest indrukwekkende week tot dan toe van de heilsgeschiedenis. Want het Pesachfeest kwam eraan. Dus er is een massa volk in Jeruzalem en omstreken. Allemaal pelgrims die opgaan om het grote feest van de uittocht te vieren en het voorbijgaan van de doodsengel. De dag ervoor was Jezus Jeruzalem binnengereden op een ezel. De hele stad was in rep en roer, want de grote profeet uit Nazareth die was er. Degene die Lazarus uit de dood had opgewekt. En het volk had geroepen: O Heere, geef toch heil. O Heere, geef toch voorspoed. Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. En vervolgens was de Heer Jezus regelrecht naar de tempel gegaan en had er grote kuis gehouden. En de dag daarna is ze terug in die tempel. Wow, direct stapt er een delegatie van overpriesters en oudsten van het volk op hem af en ze geven hem de grote mond. Hey, rabbi, namens wie doet jij dat hier allemaal? Wie heeft u daar bevoegdheid voor gegeven? En naar goede Joodse gewoonte antwoordt Jezus met een tegenvraag. Hij zegt, de doop van Johannes, was die uit de hemel of was die van de mensen? En dan overleggen ze samen en zeggen, ja, als we zeggen uit de hemel, dan gaat hij zeggen waarom hebben hem dat niet geloofd. En als we zeggen uit de mensen, dan gaat het volk ons stenigen, want ze houden Johannes allemaal voor een profeet. En dus zeggen ze maar, We weten het niet. En Jezus zegt tot hen, dan zeg ik u ook niet, krachtens welke bevoegdheid ik deze dingen doe. En dan begint de Heer Jezus hen eigenlijk te bestoken met gelijkenissen. En toen de overpriesters en de fariseeën die gehoord hadden, dan begrepen ze dat die gelijkenissen over hen gingen. En ze wilden hem doden. En dan staat er dat de fariseeën heen gaan om zich te beraadslagen. Ze trokken zich terug in conclaaf, zouden we dat vandaag noemen. En ze zouden onderzoeken hoe ze de Heer Jezus konden pakken op een uitspraak, zodat ze hem konden laten doden. Nu, blijkbaar was er een algemene mobilisatie van iedereen die ook maar iets in de pap had te brokken in Jeruzalem. En er waren daar nogal wat partijen. Ik ga eerst eens proberen om daar een overzichtje van te geven. Er waren de overpriesters, dat waren eigenlijk ex-hoge priesters. Want het hoge priesterschap dat ging toen al lang niet meer over van vader of zoon, maar dat werd gewoon gekocht. Dan waren er de oversten van het volk, zeg maar de oudsten. Dan was er een andere groep, de schriftgeleerden. En van die groep was er een heel pak die deel uitmaakten van weer een andere groep, de fariseërs. En de fariseeën die waren naar eigen zeggen, de chassidim, de ijveraars voor de wet. Maar ze hadden zelf een reeks lasten toegevoegd aan de wet, de zogenaamde overlevering der ouden. En dan was er nog een groep, de sadduceeën, die niet geloofden in opstanding, eeuwig oordeel en engelen, en die geloofden ook niet in al hetgeen dat de fariseeën hadden toegevoegd, de mondelingen, overlevering. Enkel wat geschreven was, telde voor hen. Nu, het zal u ook niet verbazen dat ze geen vrienden waren van de fariseeën. Die sadduceeën waren politiek zeer actief en de hoge priesters en overpriesters die behoorden eigenlijk tot die secte. En tenslotte waren er de Herodianen. Dat was een Joodse politieke partij uit de klasse van de priesters alweer, die pro-Romeins was en per definitie dus aartsvijanden van de fariseeën. Dus al die partijen samen, die worden in het Nieuwe Testament dikwijls de Joden genoemd. Het gaat dan niet om alle Joden, maar om de leiders van het volk. Nu, al die partijen die u daarop ziet staan, die hadden allemaal problemen met de Heer Jezus. En hoewel ze aartsvijanden van elkaar waren, elkaar niet konden rieken of zien, beraadslaagden ze blijkbaar toch samen. Ze kochten een grote wigwam, hielden pauwauw, rookten een vredespijp en gingen samen in de aanval. Nu, we zien dat regelmatig in de wereld, dat mensen verbonden worden door een gemeenschappelijke tegenstander, door een gemeenschappelijke vijand. En in de politiek is dat een veel voorkomend manoeuvre, ook hier in Jeruzalem. In Lucas staat er, dat juist was Matthäus, ik haal er een stukje Lucas bij, om hem na te gaan zonden ze spionnen uit, die zich voordeden alsof ze rechtvaardig waren, met de bedoeling hem op een woord te vangen en hem dan over te leveren aan de overheid en aan de macht van de stadhouder. Spionnen, dan denk ik aan Mossad, NSA, KGB, MI5, MI6, Bond, James Bond. Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen? Dat was niet echt James Bond, het was nog veel erger. De fariseeën zonden tot hem hun leerlingen, samen met de Herodianen, dus hun aartsvijanden. En ze vroegen hem en zeiden, meester, wij weten dat gij rechtuit spreekt en leert en niemand naar de ogen ziet, maar in waarheid de weg Gods leert. Is het ons geoorloofd de keizerbelasting te betalen of niet? Staan ze wat te mouwvegen, te slijmen. Wat een huichelaars. Nu, de Herodianen die waren voor belasting en de fariseeën waren daar hartsgrondig tegen. Dus ik weet niet welk antwoord ze verwacht hadden, maar het was nooit goed geweest voor allebei. Het was of voor de ene goed en voor de andere slecht of andersom. Maar het ging de fariseeën en Herodianen er helemaal niet om, om Jezus zijn standpunt te kennen. Ze wilden gewoon dat hij iets verkeerd zei en dat ze hem konden pakken. Iets waardoor ze hem konden uitleveren om hem te doden. En Jezus doorziet die valsheid en hij geeft hier een schitterend en onverwacht antwoord. Een antwoord dat eigenlijk doet denken aan de wijsheid van koning Salomo, als je het mij vraagt. Kent koning Salomo? Komen twee moeders bij hem die zeggen, twee moeders, één baby, die kleine is van mij. En die ander, nee, die is van mij. Wat zegt Salomo? Kapt hem in twee. En wat zegt dan de echte moeder? Ah, nee, nee, niet doen. Laat dan die andere moeder hem maar houden. En die andere zegt, nee, nee, kapt hem maar in twee. Dus het was duidelijk wie de echte moeder was. Het antwoord dat Jezus hier geeft, is nog veel wijzer. Op het eerste gezicht zouden denken van niet, maar het is een ongelooflijk wijs antwoord. Maar Jezus is dan ook de goddelijke wijsheid in persoon. Ik ga het u proberen duidelijk maken waarom dat zo een wijs antwoord is. Pak een keer allemaal uw portefeuille bij de hand. Nee, we gaan nog geen collecte doen. Dat is nu nog niet. Dat doen we nooit tijdens het. Maar ik meen het, pak dus uw portefeuille. En haal dan een keer uw identiteitskaart uit. Heb je hem? Welke foto staat erop? Die van uw buurvrouw of van uw kleine? Van uw kleinkind? Uw foto staat erop. Dus logischerwijze, uw foto staat erop, dus die identiteitskaart is van u. Pak nu een keer uw bankkaart. Wow, in een gemeente de bankkaart vragen? Dat is bijna heiligschennis, zeker in België. Taboe. Nee, pak eens uw bankkaart en kijk eens welke naam daarop staat. De uwe of die van uw vrouw, een slimme madame. Of allebei, zoals bij ons. Maar het is duidelijk, als uw naam erop staat, is het uw bankkaart. En voor de jongeren, wie zijn face staat er op uw Facebook. Als uw face erop staat, is het uw Facebook, nogal logisch. Ze hebben mij gezegd dat er geen jongeren waren, maar ik zie hier eigenlijk bijna allemaal jongeren zitten. Misschien 2 of 3 man die ouder is dan ik, maar al de rest is jonger. Dat is wat Jezus hier zegt als hij een zilverstuk vraagt. Wie zijn afbeelding staat erop? Nu in tijden van sociale media, zoals Facebook, zeggen we in het moderne Vlaams, wie zijn foto staat erop? En dat is wat Jezus vraagt. Wie zijn foto staat erop dat geldstuk? En de Herodianen die antwoorden, van de keizer. Wie zijn naam staat erop? En de Farizeeën antwoorden, van de keizer. En dan zegt Jezus, die van de keizer, geef dan aan de keizer wat dat van hem is. Maar hij voegt er nog een zinnetje aan toe. Geef aan God wat van God is. Een prachtig antwoord. Dat is trouwens, ik had dat al gezegd, typisch Joods om een vraag met een wedervraag te beantwoorden. Maar die vraag, die was goed voor de Nobelprijs van literatuur. Wie zijn de foto staat erop? Je moet er maar opkomen om dat te vragen, hè? Nu, er staat na dat antwoord, de Farizeeën en Herodianen waren zeer verbaasd. In Marcus staat het nog wat sterker, daar staat, ze werden met stomheid geslagen. Er moet dus wel iets aan de hand geweest zijn met dat antwoord. Nu, waarom waren ze zo verbaasd, denkt u? Ik denk dat de Herodianen van hun stoel vielen van het verschieten, omdat Jezus blijkbaar geen probleem had met het betalen van belasting. Trouwens, hadden ze hun huiswerk gedaan, dan hadden ze geweten dat Jezus de belasting betaalt. Maar de Herodianen hadden hun huiswerk niet gedaan en ze waren zo op de Heer Jezus afgestormd om hem te pakken op zijn woorden, maar ze werden zelf gepakt door de wijze woorden van de Heer. Wie zijn foto staat erop? Die van de keizer. Geef dan aan de keizer, zegt Jezus, wat van hem is. Sprakeloos waren ze. Maar dan komt er nog een stukje achter. En dat was het deel, geef aan God wat van God is. Dat was het deel waarbij de Farizeeën naar adem snakten. De uitspraak die hen met stomheid sloeg, zoals Marcus zegt. Want de Farizeeën die kenden de schriften. Nu voor de theologen onder ons, dit wordt een parallelisme genoemd. Als datgene waar de foto en de naam van de keizer op stonden van de keizer was, wat betekende het dan, geef aan God wat van God is? De Farizeeën, zei ik, kenden de Bijbel, ze kenden Genesis 1, 26, 27. En ze wisten dat de mens naar Gods beeld en gelijkenis is geschapen. God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld, schiep hij hem, man en vrouw, schiep hij hen. De Farizeeën, die wisten dat er in de 10 woorden staat dat men geen gesneden beeld mocht maken om zich daarvoor neer te buigen. Dat in de Tora staat dat de mens eigenlijk zelf beeld van God is. Nu, voor het geval dat u denkt dat die zin geschapen naar Gods beeld, hebben we dat niet al te letterlijk moeten nemen, haal ik er even het Hebreeuws bij. Daar staat, Betzelem Elohim bara oto. Dus in het beeld van God schiep hij hem. En dat woordje, is er hier een ding? Hier. Dat woordje, Tselem, Bethlehem is in zijn beeld. Dat woordje Tselem, dat betekent beeld. Net zoals een afgodsbeeld. Het is niet zomaar een idee of een prentje. Nee, het is echt een beeld. De mens is dus geschapen naar het effectieve beeld van God. Moreel en fysiek. Jezus zei toch, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Correct? Dus geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. En wie zijn foto staat er op de mens? Wie zijn beeld draagt de mens? Wees maar gerust, de fariseeën wisten dat en ze waren met stomheid geslagen. En er was nog een andere tekst dat ze kenden. Deuteronomium 28 vers 10, waar staat, dan zullen alle volken van de aarde zien dat de naam van de Heer over u uitgeroepen is. Gods naam is over hen uitgeroepen. En in Bijbels, Hebreeuws denken betekent dat dat ze zijn eigendom zijn. Snapt u nu waarom dat de fariseeën aan de grond genageld stonden en met stomheid geslagen waren? Zo een wijs antwoord had de Heer Jezus hier gegeven. Is geoorloofd de Bijbelbelasting te betalen. Geef aan de keizer wat van de keizer is. Geef aan God wat van God is. Het geldstuk is de beelddrager van de keizer. Geef het hem maar terug. Maar de mens is beelddrager van God. Geef dan aan God wat hem toekomt. En broers en zussen, hoe zit dat met ons? Wat ik tot nu toe gezegd heb, dat is inleiding. Mijn preken zijn meestal langer in het begin dan op het einde. Maar we gaan er nu echt aan beginnen. Geven wij God wat hem toekomt? Want we kunnen natuurlijk wel heel gemakkelijk afgeven op fariseeën en sadduceeën en al die andere eeën. Daar zijn we heel goed in. Maar hoe staat het met ons? Zijn ook wij stom verbaasd van de uitspraak van Jezus? Of zetten we dat verder gewoon van ons af? Of voelen we ons in ons nekvel gegrepen door God? Wie zijn foto dragen wij? Wie zijn naam dragen wij? U bent geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. En we zijn christenen, dus we dragen de naam van Christus. Zijn foto staat op ons. We dragen zijn beeld mee. Daarjuist hoor ik dat vorige week ging over een geschreven brief van Christus zijn. Dat is een beetje in dezelfde lijn. Wat doen we daarmee? Wat doen we daarmee? We dragen zijn naam, we zijn eigendom van God. Wat betekent dat voor ons? Geven wij ons leven werkelijk aan God? U bent geschapen door God en voor God. En zolang dat u dat niet begrijpt, dan heeft uw leven geen zin. Maar als u dit begrijpt, dan krijgt uw leven zin. Paulus zei het zo. Ik vermaan u, met beroep op de barmhartigheden van God, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en voor God welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Redelijk. Met andere woorden, het is niet meer dan normaal dat u zich volledig toewijdt aan God. En zich toewijden, dat is niet halfslachtig. We zullen dat straks zien. Dat is niet halfslachtig. Dat is voor de volle 100% gaan. U zegt misschien, oh, ik kom elke zondag naar de dienst en ik zing het volle borst mee. Dat is mooi, we moeten vooral blijven doen. Maar dat is nog geen toewijding, dat is hooguit betrokkenheid. Of u geeft elke zondag een aantal euro in de collecte. Het gaat toch over geld. Omdat u betrokken bent bij de gemeente, blijft dat doen. Maar toewijding, dat is vragen aan God, hoeveel mag ik houden en al de rest aan hem geven. Dat is toewijding. Of u bidt elke dag en leest in de Bijbel, dat is mooi en onmisbaar als christen, maar op zich is ook dat nog geen toewijding. Dat is het normale christelijke leven. Weet u, Jezus die zoekt geen fans, maar die zoekt volgelingen. Er zijn kerken of kerken geweest waar enkele mensen Jezus navolgden en dat in plaats van dat de anderen dat ook deden, noemden ze die volgelingen heiligen en aanbaden ze die. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. We moeten zelf God navolgen. Jezus die zoekt geen mensen die kaartjes sturen naar het front, naar de soldaten aan het front, maar hij zoekt soldaten die naar het front gaan. Om hem te strijden. Jezus die zoekt geen supporters, maar hij zoekt discipelen. Mensen die hetzelfde doen als hij deed. Hij zoekt geen mensen die aan de zijlijn blijven staan. Nee, hij roept mensen om het veld op te gaan. Hij zoekt geen toeristen die katoenplantages gaan bezoeken als de velden wit zijn om te oogsten. Nee, hij zoekt arbeiders om de oogst binnen te halen. Hij zoekt geen dienaars die geld in de grond steken uit angst iets te verliezen. Hij zoekt dienaars die aan de slag gaan met hun geld. Of moet ik zeggen, zijn geld, want alle zilver en goud is van God. Jezus die zoekt geen bankiers die centen tellen. Hij zoekt rijke jongelingen die alles weggeven en hem volgen. Jezus zoekt geen rijke mensen die hun schuren afbreken, grotere bouwen en daarin al hun koren en hun eigendommen opslaan. Hij zoekt discipelen die hun bezittingen verkopen en de opbrengst weggeven als liefdegave. Dat zoekt hij. Toewijding is volledige overgave. Alles geven voor God en voor de naaste en sterven aan zichzelf. Jezus zei ooit tegen zijn discipelen, tegen de scharen, als iemand achter mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, zijn kruis opnemen en mij volgen. Ik heb de Willibrood-vertaling genomen, dat ik die prachtig vind. Breken met zichzelf. We weten wat een gebroken relatie is, maar breken met zichzelf. Zichzelf opgeven, zichzelf verloochenen. De relatie met zichzelf stoppen, zijn kruis opnemen en Jezus achterna gaan. Je hebt dat al honderd keren gehoord, maar als men in de tijd van de Heer Jezus iemand zag lopen met een kruis, dan was het simpel, hè? Die ging dan niet in zijn huis ophangen of zo, of in zijn hof zetten, voor bonen op te laten kweken. Als iemand met een kruis liep, dan wist iedereen, die man of die vrouw gaat dood. Die wordt gekruisigd. En zo duidelijk moet het eigenlijk voor ons ook zijn. We leggen ons leven af en we wijden ons volledig aan God toe. Niet van op de zijlijn een beetje betrokken, maar echt toegewijd midden in het veld. Dat is harde taal. Ja, dat is harde taal. Maar Jezus, die sprak regelmatig harde taal. En wat Jezus tegen de Joden zei, was keihard. Geef aan de keizer wat van de keizer is, maar geef aan God, jijzelf dus, wat van God is. Ik zou willen eindigen met een test. Bent u betrokken of toegewijd? Nu, de test heeft maar twee vragen. De eerste vraag is, lust u spek met eieren? Moet u hand opsteken, wie dat al lust? Dat is goed geantwoord. En wie lust dat niet? Dat is ook goed geantwoord. Oeh, zo donker. Wat denkt u in dat spek met eieren? Heeft u meer overeenkomst met het varken dat de hesp geeft? Of heeft u meer overeenkomst met de kippen die het ei geeft? Waarom vraag ik dat? Wel, in spek met eieren is de kip betrokken en het varken toegewijd. Je snapt hem nu. De kip die levert het ei. Maar dat kieken, dat kan een dag daarna nog eieren leveren. En de week daarna ook. Maar dat varken, dat levert het spek. En die kan dat maar één keer doen, want dat varken moet dood om dat spek te kunnen geven. Dus met wie heb je meer gemeen? Met dat kieken of met dat varken? Nu, waarschijnlijk vonden we een preek hier en daar plezant, dat is mooi meegenomen, maar dat is niet de boodschap. De boodschap van vandaag is, niet veel, één ding. Wie zijn de foto staat erop? Wij zijn beelddrager van God. Zijn naam is over ons uitgeroepen. We dragen zijn naam. Geef dus aan God wat aan God toekomt. Amen.